Je luistert naar Huispraat. Een podcast over de woningmarkt. Deze podcast is mogelijk gemaakt door woonplatform Jumba.nl. En wordt gepresenteerd door Sander en John.
Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Daar zijn we weer met de podcast.
Met de podcast Huispraat. We zitten dit keer in een heuse podcaststudio. Een hele nieuwe omgeving.
Zeker, in het prachtige Rotterdam.
Hartstikke mooi.
Thuiswedstrijd voor jou, Sander.
Thuiswedstrijd. En het leuke is wel, we hebben dit keer hele goede microfoons. Dus ja. Als het goed is, merkt iedereen dat we minder... Minder spugende microfoon.
Een heel zwoel en sexy in deze aflevering.
Het wordt een heel andere aanpak. Nou ja, we hebben weer we hebben weer een leuk onderwerp bedacht om het over te hebben.
Ja, zeker. Hele trits aan onderwerpen weer. Want het is natuurlijk wel, er gebeurt een hoop in de woningmarkt. Ja. Want, laten we dat vooropstellen.
Zeker.
Rentes zijn aan het stijgen. Huizen zijn nog steeds zijn er veel te weinig.
Ja.
We gaan als een malle gaan we bouwen.
Ja, de laatste aflevering hebben we natuurlijk al eventjes een aantal van dat soort onderwerpen de revue laten passeren.
Ja.
Maar we hebben nog wat leuks weer in het verschiet.
Ja.
Om het vandaag over te gaan hebben.
Ja.
Om te beginnen met klimaat. Adaptief.
Dat is ook wel een mooie term ook. Hè?
Klimaat is wel goed,
adaptief. Ja. Dat is echt. Dat is heel agile is eigenlijk alweer achterhaald. Ik vind adaptief vind ik mooier voor deze tijd.
Maar er komen er nog een paar aan, want we gaan het in dat rijtje komen er vandaag nog een aantal bij.
Ja.
Dus pak de bingo kaart maar vast.
Ja, oh, de termo bingo
voor de luisteraars. Ja. En dan gaan we kijken wie er als eerste bingo heeft. Nee, we gaan het vandaag in ieder geval hebben over klimaatadaptief. Bouwen, wonen en alles wat daarmee te maken heeft. Want het is iets wat heel vaak terugkomt. De Europese Unie maakt daar ook allerlei plannen voor.
Ja.
En af en toe komt Frans Timmermans nog even in beeld. En die heeft het daar dan ook over. Maar de vraag is natuurlijk, wat is het überhaupt? En waarom zou een woningeigenaar dat interessant kunnen vinden?
Ja.
Of moeten vinden misschien zelfs wel. Daar gaan we jullie vandaag eventjes mee door dit onderwerp nemen eigenlijk. We loodsen jullie doorheen en dan over 20 minuutjes... Weet jullie weer een stukje meer?
Zijn we iets wijzer geworden? En de vraag is natuurlijk een beetje, wil je dit wel als woningeigenaar?
Ja.
Is dit wel iets wat leeft?
Ja.
Dus mocht je daar een idee bij hebben, je mag altijd reageren op info@jumba.nl.
Graag.
Of Sander of Tjerk@jumba.nl.
Kan ook.
We zijn heel benieuwd of dit nou, en de Europese Unie en de overheid zijn natuurlijk heel erg bezig met duurzaamheid en klimaatverandering en klimaatneutraal bouwen. En nou ja, over wat voor materialen gebruiken we, hoe isoleren we, hoe van alles komt erbij kijken. Maar heb jij nou als consument ook echt zoiets van, ja, ik vind dat ook heel belangrijk. Als ik alle zonnepanelen om me heen zie, dan denk ik van wel.
Ja.
Ik ben gewoon benieuwd hoe men daar tegenaan kijkt.
Ja, precies. Laten we beginnen met een soort definitie, voor zover die er is. Want het is natuurlijk eigenlijk een hele nieuwe term. Maar als we kijken naar klimaatadaptief, wat zijn allerlei definities online vindbaar. Maar wat zouden we daar in ieder geval onder kunnen verstaan?
Nou, ik denk dat je vooral rekening houdt met hoe je aan het bouwen bent.
Mm-hmm.
En dan in de zin van wat voor een bouwwerk je neerzet. Qua materialen, isolatie, hoe verwarm je het, hoe koel je het. Maar ook, hoe bouw je het in de zin van, hoe bouw je het met wat voor machines?
Ja.
Waar komen je materialen vandaan? Hoe zijn die geproduceerd? Dat je echt gaat kijken van die baksteen die ik hier in mijn gevel aan het metselen ben. Hoe gaat die fabriek om met zijn uitstoot? Want die worden toch gewoon gebakken in de oven.
Ja.
Hoe gaan we daar naar kijken? En misschien moeten we wel meer gaan kijken ook naar... Daar komt de eerste term, het materiaalpaspoort.
Aha.
Oh. Dat je eens gaat kijken. We zijn al heel erg gewend in de supermarkten dat dingen een voedingsscore hebben.
Ja.
Maar ze kunnen materialen natuurlijk heel goed een duurzaamheidsscore hebben. De ene baksteen wordt misschien nog gewoon op kolen gestookt in Polen.
Ja,
terwijl de andere heel duurzaam met warmtepompen gemaakt wordt.
Ja,
ik zeg maar iets raars.
Ik weet niet of het kan, maar...
Ik weet niet of het kan, corrigeer me vooral.
Het zal niet op gas zijn tegenwoordig. Nee, daar is iets mee.
Ja. Lastig. Dus ik denk dat die bewustwording daar is natuurlijk helemaal nul. Wij zitten een beetje in het spelletje en ook wij zijn daar niet zo heel erg mee bekend.
Nee, ik denk dat het voor veel mensen, het is ook een gegeven gewoon. Er staat een huis, dat is gemaakt van bakstenen.
Ja.
Onder die bakstenen of achter die bakstenen zit misschien isolatiemateriaal. Dat weet je eigenlijk niet, want je ziet het niet.
Nee.
Daarachter zou misschien iets van beton of hout kunnen zitten. Nog een gipsplaatje aan de binnenkant.
Ja.
Of een stukje stukwerk. En ja, waar komt het allemaal vandaan? Ja, van de Hornbach. Of, of ja, uit de groothandel. Maar niemand weet natuurlijk waar dat vandaan komt. En volgens mij is het enerzijds van belang dat we in zo'n materiaal passen. Dat je überhaupt weet wat voor materialen zitten er allemaal in mijn huis. Want er zitten natuurlijk ook allemaal metalen in. Denk aan koper voor de elektra. Allerlei vormen van aluminium om de boel te isoleren. Folies. Dampwerende zaken. Dat zit allemaal verwerkt in de constructie. Dat zie je niet. En dat is ook goed, hè? Dat is prima. Je hoeft ook niet te weten waar het zit of het te zien.
Ja.
Maar het is wel prettig als je weet dat het erin zit. En dat, laten we zeggen dat asbest vroeger ook een voorbeeld was. Dat was ook fijn geweest als we geweten hadden waar dat verwerkt was.
Iets beter geregistreerd was.
Ja. En nu doen we dat wat beter. En ik denk dat dat wel heel erg helpt. En het helpt natuurlijk ook als je de boel afbreekt een keer. Want dan komt natuurlijk altijd een keer dat het weer afgebroken wordt. Laten we zeggen dat het misschien wel 100 jaar duurt. Maar dan is het ook fijn dat je over 100 jaar weet... daar komt een bepaalde hoeveelheid materiaal weer bij vrij. Dat kunnen we ergens anders weer gebruiken.
Ja, en nu heb je natuurlijk wel bij architecten... die schrijven een bestek in principe voor een woning wat gebouwd wordt. Daar staat helemaal in beschreven wat voor materialen en noem maar op. Maar daar staat dan bijvoorbeeld in 15 centimeter glaswol hier gebruiken. Maar daar staat dan niet bij van welk merk, welk type. Ja. Glaswol is ook een bijzonder materiaal. Het wordt ook niet heel... energie klimaatneutraal geproduceerd, zullen we maar zeggen. Of je gebruikt PEER of PEUR-platen voor isolatie. Daar is ook veel om te doen. Hè. De PEUR wordt ook wel het nieuwe asbest van de bouw genoemd. Er is ook veel om te doen. En heel veel van die dingen zijn we natuurlijk ons helemaal niet bewust van.
Nee.
Ik denk dat de huidige markt waarbij dingen heel erg duur zijn... zich misschien wel heel goed leent. Dat de alternatieven ook wat meer bespreekbaar zijn. En misschien ook een wat dichter bij huis geproduceerde producten... Ja. Dat die alternatieven misschien wel heel interessant zijn nu, ook prijstechnisch. Maar die bewustzijn is natuurlijk helemaal nul, omdat je zelf ook geen zicht erop hebt. Nee. Je noemde net de Hornbach. Het is niet dat als je langs 4 rollen isolatiemiddel loopt in de Hornbach, dat erbij staat van deze is heel duurzaam geproduceerd en deze wordt echt gewoon nog in een gasturbine gemaakt.
Nee, klopt. Dat is onvindbaar. Nou, en ik denk ook dat... Het is niet iets, we proberen u niks aan te praten. Maar het is natuurlijk wel zo dat het is natuurlijk wel ergens goed voor. Als je wel weet waar het vandaan komt. En we zijn natuurlijk ons allemaal best wel van bewust dat we ook dicht bij huis van alles produceren en kunnen halen. Maar ja, soms is dat, weet ik veel, net een paar cent duurder of zo. En dan gebeurt het niet. En dan ligt het niet in die winkel waar je spullen komt kopen voor die verbouwing.
Ja.
Ja, als je daarvan, als je daar op een zeker moment bewust van wordt gemaakt, dan kun je er ook wat mee. Dus ik vind altijd, ik heb daar sowieso altijd wel een mening over. Pas op, daar komt hij, daar komt mijn mening. Maar ik vind sowieso, vaak wordt de verantwoordelijkheid bij consumenten gelegd. Hè, van maar die consument koopt dat allemaal. Ja, hè, het ligt toch in die winkel.
Ja.
Dan moet je niet de schuld bij de consument leggen dat die spullen koopt die slecht geproduceerd zijn. Want die spullen zijn er nou eenmaal. Die winkel ligt ermee vol. Vaak zijn het ook nog goedkope spullen. Dus die worden gekocht, want dat is gewoon aantrekkelijk. Het punt is veel meer dat... laten we zeggen, producenten en groothandels en winkeliers... daar ook rekening mee moeten houden in het informeren van die consument. Goh, dit komt daar vandaan, dit komt daar vandaan. Dit is lokaal geproduceerd, dit is met natuurlijke grondstoffen gemaakt. En er zijn gewoon mensen die dat belangrijk vinden... en die zijn zelfs bereid om daar misschien wel wat meer voor te betalen.
Precies.
Maar je moet het wel weten.
Ja, het is eigenlijk hetzelfde in supermarkten als met de plofkip.
Ja.
Vroeger had je gewoon de bakjes kipfilet in de vitrine liggen... en tegenwoordig zit daar een wat duurzame alternatief ligt ernaast.
Ja.
Heus niet iedereen gaat de wat duurdere biologische vlees kopen. Maar er is een hele duidelijke doelgroep die dat wel belangrijk vindt.
Ja.
En wel die biologisch geproduceerde kip, die overigens ook veel lekkerder is.
Ja.
Die wel koopt.
Ja.
Ja. En hetzelfde kan misschien eigenlijk ook wel zo werken met bouwmaterialen en überhaupt materiaalgebruik.
Mm-hmm.
Als je zelf meer besef hebt van waar iets vandaan komt. Bij sommige producten vind je dat wel belangrijk dat die goed en duurzaam geproduceerd zijn. En bij andere dingen, van joh, het maakt mij helemaal niks uit... dat dit door Chinese kinderhandjes in elkaar geschroefd wordt.
Nee.
Dat vind ik bij het ene product prima... en bij het andere product misschien juist weer niet.
Nee, precies. En daar ook geldt weer voor. Als je het weet, kan je de keuze maken. En dan kan je zeggen van, nee, kinderarbeid, niet akkoord. Ga ik nooit kopen. Nee, precies. Maar als je het niet weet, dan denk je gewoon... nou, dit zal vast niet... Hier zitten geen erbarmelijke arbeidsomstandigheden aan vast. Maar dan toch wel.
Ja.
En dat wil je niet.
Dat is natuurlijk uiteindelijk hoe ons brein wel werkt. Hè? Als jij in een hele nette Gap store staat kleding te kopen... dan ga je niet nadenken van... Goh, wordt dit nou in Bangladesh door kindertjes in elkaar gebreid? Of,
nee. Of niet.
Het op een nette manier?
Precies. En als je wel weet...
Ja, precies. Als je niet weet, dan denk je van... nou, nette winkel, het zal wel netjes zijn.
Het zal wel goed gaan. Ja, precies. Nou, dus niet. Ik haal het graag van het positieve mens uit, maar de ervaring leert dat dat niet altijd terecht is. Hey, wat ook leuk is trouwens, dat vind ik aan het onderwerp klimaatneutraal, klimaatadaptief, et cetera, materiaalgebruik, vind ik ook heel interessant. Dat je natuurlijk ook moet nadenken, en dat is meer een oproep aan de overheid, lees Hugo de Jonge, van waar ga je bouwen? Want klimaatadaptief bouwen is natuurlijk ook, je houdt rekening met het huidige klimaat en misschien ook wel met het klimaat over 50 jaar, want die woning staat er wel een tijdje. Mm-hmm. Waar ga je dan bouwen? En als je een plek hebt gekozen, wat ga je dan bouwen? Want je ziet eigenlijk door Europa heen bijvoorbeeld al, in Spanje heb je hele grote huizen met hele kleine raampjes. En hier zie je natuurlijk alles lekker helemaal vol met glas. En dan is het vervolgens in de zomer is het 55 graden binnen. Want de koeling kan het allemaal niet meer aan. En in Spanje hebben ze hele dikke muren met hele kleine raampjes. En dan zeggen ze, ja, het is hier altijd zo warm. Hoe minder raam, hoe beter.
Hoe beter, ja.
En dat is eigenlijk een hele simpele vorm van klimaatadaptief bouwen. Je houdt er rekening mee met hoe de weersomstandigheden en het klimaat is. Met wat je bouwt. En ik denk dat we daar nog helemaal niet zoveel aan doen hier in Nederland. Af en toe, toevallig toen wij het zaten voor te bespreken, kwamen we natuurlijk op twee drijvende woonwijken.
Ja.
Eentje hier in Rotterdam.
Eentje in Haarlem.
Precies. Nou ja, daarvan weten wij het dan. Er zullen er misschien wel meer zijn. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de vraag van, hè, als je nu 100.000 woningen per jaar gaat bouwen, ga je die dan allemaal in een drooggelegde polder bouwen? Die misschien ooit wel weer een keertje niet meer zo droog is. Ja. Of doe je dat op een andere plek? En zo ja, waar?
Ja, en kan je misschien inderdaad slim gebruik maken van de omgeving waar gebouwd wordt. Hè? Dat sommige gebieden lenen zich heel goed voor warmtenetten in de grond bijvoorbeeld. Ja. En andere juist helemaal niet. Je moet ook heel goed kijken naar welke locatie leent zich goed voor bepaalde oplossingen.
Ja.
Ik kan me best goed voorstellen dat als je in de Flevopolder aan het bouwen bent, dat je zo'n wijk voorziet van een windturbine, is daar super nuttig.
Ja.
En als dat vanaf de nieuwbouw al daar gerealiseerd wordt, dan is dat nou eenmaal zo. Als je hem achteraf gaat bouwen, heb je natuurlijk meteen ruzie met een hele wijk.
Ja, dan wordt dat niet gewaardeerd.
Precies.
Nee.
Not in my backyard.
Nee, precies, ja. En wat ik ook wel een interessante vind, zat ik net ook nog aan te denken, hier in de stad bijvoorbeeld. En dat is misschien in andere delen van, nou ja, dat heb je sowieso in de grote steden, heb je dat overal wel. Natuurlijk in de zomer heb je ook heel veel hittestress.
Ja.
En dan is de vraag natuurlijk ook weer van wie is daar dan verantwoordelijk voor? Want het wordt in een gebouw zelf misschien niet per se heel warm, maar op straat wordt het bloedheet, want er ligt asfalt en het is verharde stoep en er ligt weinig gras en er staat geen boom. Of staat een klein nieuwbouwwijk, staat er zo'n twijgje wat nog een klein beetje moet groeien. Ja, dan wordt het dus bloedheet en dan denk je van het is lekker, is 27 graden. Maar ja, dan op een gegeven moment, zeker ook hier centrum Rotterdam, heb je op een gegeven moment 35 graden, bijna 40 graden, omdat alles natuurlijk warmte absorbeert en vervolgens ook weer uitstraalt.
Ja.
En ook dat is klimaatadaptief bouwen. Dat je daar dus ook rekening mee houdt van wat plak je op de gevel.
Ja.
Zijn bakstenen dan wel handig? Of moet je misschien veel meer werken met gevels die planten ook veel ruimte geven? Zodat je allerlei hangplanten... Ik ben gek op planten, dus ik begin hier even over. Maar ja, dat kan dan dus wel ook meegenomen worden in bijvoorbeeld de eisen. Of in het pakket wat een architect op zijn bord krijgt.
Ja, er worden natuurlijk stedenbouwkundigen die doen nu echt al onderzoeken voor bezonning en voor wind. En dat soort onderzoeken worden al wel gedaan. Ja. Maar daar zou je misschien ook heel goed een soort hitteopslagonderzoek op kunnen doen. Van goh, hoe gedraagt zo'n wijk zich met deze materialen op het moment dat het 30 graden buiten is elke dag. Want het bouwt zich op, hè, ook in de stad. Het is op een gegeven moment absorbeert het warmte en 's nachts straalt dat weer uit.
Ja.
En de volgende dag is het startpunt van de temperatuur zeg maar hoger dan de dag ervoor. Dus het wordt dag op dag op dag blijft het opbouwen en hoger worden. En misschien kan je er wel met slim materiaal gebruiken inderdaad voor zorgen dat er 's nachts die koeling wel plaatsvindt.
Ja.
Waardoor het de volgende dag in ieder geval niet erger wordt.
Of dat het überhaupt niet zo warm wordt als dat het eerst werd. Dat,
ja, een voorbeeld. Ja, ja nee, mee eens. Ik denk dat het hartstikke goed is dat daar ruimte voor is. En het risico lopen we nu natuurlijk, omdat de bouwambitie hoog is. Er is een hoge nood. Dus er moet veel gebeuren. En dan wordt natuurlijk een hoop facetten vaak wordt even niet naar gekeken.
Nee, dan wordt het even onderbelicht. En je ziet het natuurlijk, je ziet het op veel plekken ook terug, hè? Want het is natuurlijk ook een kwestie van, het is vaak ook een centenkwestie, want dan is het toch ook weer van, we hadden een groen dak bedacht, maar ja, aan het eind van het project zijn we bij het aanleggen van dat groene dak beland, maar toen waren ook de centjes op, of er zat een tegenvaller ergens in het project, dus dat groene dak dat sneuvelt. Ik denk dat dat ook nog een beetje de soort van... Het wordt ook gezien als een soort stelpost. Om ja. het, de stelpost.
De stelpost, daar, ja.
Om het even wat jargon te gebruiken. Maar dan is het natuurlijk heel makkelijk te schrappen. Dan is het van, oh ja, kan er nog iets goedkoper? Ja, oké, okay, het groene dak vervalt.
Ja.
En dat wil je natuurlijk eigenlijk ook niet. Dat het een soort van schrappost wordt. Van als er iets anders tegenvalt, nou ja, laat dit dan maar even zitten. Of dat de gevelbeplanting dan ineens wegvalt.
Nou, je hebt natuurlijk al best wel in nieuwbouwwijken... Zeker de wat grotere wijken waar gebouwd wordt... En waar ook woningbouwcorporaties zich tegenaan mogen bemoeien, heb je een minimaal percentage aan sociale huurwoningen die gebouwd moeten worden over het algemeen. Mm-hmm. Verschilt natuurlijk een beetje per gemeente. Zou je niet als gemeente zijnde, als er zo'n bouwproject uitgegeven wordt, een soort minimaal percentage van de aanneemsom in verduurzamende maatregelen moeten stoppen?
Ja.
Dat je gewoon zegt van nou, de bouwkosten 80 miljoen, ik zeg maar wat. Dan moet minimaal 10%, 8 miljoen, moet aantoonbaar aan aanvullende bovenop het bouwbesluit. Het bouwbesluit heeft al hele strenge isolatienormen tegenwoordig.
Ja.
Maar dat je zegt van nou, 10% je moet die stap ook laten zien als, ja. als aannemer. Als je dit project wil hebben, als je dit wil winnen, deze wijk wil bouwen, je kan een knappe boterham verdienen. Maar dan moet je ook aantonen dat jouw plan het meest duurzaam is.
Ja, precies. Maar moet je dat, is dat niet betuttelend, Tjerk? Moeten we dat niet aan de markt overlaten?
Ja, natuurlijk moet je dat aan de markt overlaten. Ja, en het risico loop je dan natuurlijk weer dat de prijzen dan gewoon omhoog gaan met 10%. Dat zou zeggen, ja, de aannemers...
Dan wordt het 88 miljoen.
Ja, precies. Het is zomaar als een soort troefkaart op het laatste uit je ja. zak willen halen. Als gemeente zeiden van, nou, nu moet 10% moet duurzaam zijn. Enerzijds moet je natuurlijk heel veel aan de markt overlaten. Daar ben ik heel groot voorstander van. Ik ben wat dat betreft ongelooflijk liberaal. Aan de andere kant zie je natuurlijk wel dat wens om meer geld te verdienen vaak nu, of niet nu, dat is af van alle tijden, dat dan andere principes makkelijk overboord gegooid worden.
Die wint het vaak toch.
Ja, ja, en daar is een overheid voor om te zorgen dat je in ieder geval een heel mooi en gezond leefklimaat maakt voor je inwoners.
Ja.
En dan zou dit natuurlijk wel... Dat je hier grip op houdt. We hebben niet voor niets een bouwbesluit en regeltjes waar bouwers zich aan moeten houden. En gemeentes die er wat van mogen vinden. Provincies die er wat van mogen vinden als er ergens gebouwd gaat worden.
Ja. We hebben ook parkeernormen. Dus ja, dan kan je ook een groen norm toevoegen.
Ja, waarom niet? Ja. En gelukkig krijgen we nu volgend jaar hopelijk de nieuwe omgevingswet. Daar gaan we ook nog een keer podcast over maken. De omgevingswet.
Ja.
Waarbij alle wetjes zijn samengevoegd omtrent bouwen en leefomgeving.
Het is wel een langdurig traject, hè, die omgeving.
Zijn ze al even mee bezig? Ja. Vermoedelijk zijn ze er nog wel even mee bezig ook.
Ja.
Maar goed, het zou dit natuurlijk wel... Het kopje duurzaamheid wordt daar natuurlijk steeds belangrijker in.
Ja.
En dan is het denk ik voor de wetgever, voor de Rijksoverheid belangrijk... dat hij in ieder geval een klimaat schept... zodat beleidsmakers op provinciaal en op gemeentelijk niveau... in ieder geval mogelijkheden hebben om daar in te sturen en dingen te doen. Want uiteindelijk zal een onderneming, een bouwer, iemand die geld wil verdienen... zal altijd randjes opzoeken om winst te maximaliseren. Dat is nou helemaal hoe het werkt.
Ja.
En daar is ook niks mis mee.
Geld maar het bedrijfsperspectief, best logisch.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat is prima. Hè. Uiteindelijk draait onze economie dankzij gewoon bedrijven die geld aan het verdienen zijn. Dus dat is allemaal hartstikke prima. Alleen dan kan je natuurlijk wel slimme randvoorwaarden zo maken...
Ja.
Dat er in ieder geval, of voor de lange termijn, ook een goed woonklimaat ontstaat.
Ja, ja, precies. Eigenlijk gewoon dien beide belangen als overheid ook. Zeg van joh, die ondernemer die moet gewoon gezond zijn geld kunnen verdienen. En aan de andere kant moeten we als overheid ook zorgen voor een gezond leefklimaat. En daar hoort, daar staan gebouwen in. En daar heeft bijvoorbeeld groen of water ook een bepaalde plek.
Ja, absoluut. Ja.
Interessant. Wat trouwens ook, laatste onderwerp om even aan te snijden. Wat ook leuk is, als je bijvoorbeeld nog wat verder naar voren kijkt. Bijvoorbeeld afgelopen zomer was het natuurlijk best wel een droge zomer. Door, mm-hmm. dat gaan we natuurlijk steeds vaker zien, zeggen de geleerden dan. Ik heb daar geen verstand van, maar daar luister ik dan naar. En wat ook interessant is dat je natuurlijk best wel goed maatregelen kunt nemen. Stel je hebt een oprit of je hebt een vrij grote tuin.
Mm-hmm.
Dan zijn er natuurlijk steeds meer mensen die, ik zag dat toevallig laatst, de mensen die dan voor 5 of 10.000 liter een watertank onder dat huis leggen. Dat is natuurlijk ook best interessant, want daar zit, zeg maar, als je het doet op het moment dat je toch de boel aan het verbouwen bent of je zet een woning nieuw neer, dan is het bijna geen moeite. Ja, het is natuurlijk wel moeite, maar... Je bent dan toch bezig.
Een stukje wateropslag.
Ja. Een stukje wateropslag. Ja. Het is toch allemaal zand en één grote bouwput.
Ja.
Gooi zo'n tank in de grond. En ook dat is klimaatadaptief. Het is natuurlijk niet allemaal dat we dadelijk op een woonboot zitten. Het is ook gewoon nadenken van, goh, het wordt wel erg droog. Nou, laten we eens wateropslag doen. Want 2 maanden later, dan zitten we allemaal weer te klagen dat het zo ontzettend hard regent in september.
Ja.
Want jeetje, wat kwam daar toch weer een bak ellende uit de lucht. Dus ja, zo is het ook gewoon een beetje de, hè, als de seizoenen niet meer helemaal afgestemd op ons, dan moeten wij ons afstemmen op de seizoenen.
Ja. Ja, we hebben natuurlijk, je hoort ook veel over de verasfaltering van onze samenleving en de bestrating overal. Alles wordt dichtgetegeld.
De tegeltuin.
Ja, de tegeltuin. Ja, alles wordt dichtgetegeld. Ja, daar vinden we dan heel erg wat van met z'n allen. Ja. Maar ondertussen, je eigen tuin word je ook zat om te snoeien en ga je ook gewoon betegelen uiteindelijk.
Asfalteren.
Ja, asfalteren, ja. Jan. Lekker. Gewoon zo op erin. Dan spoelt het water ook nog lekker. Ja.
We glijden ook niet uit in de winter.
Nee, dat is ideaal. Nee, hoor. Ideaal, maar... Zou je dan ook niet veel beter kunnen concluderen van, joh, als we dat nou allemaal belangrijk vinden, maar wij doen het niet, is het dan niet zo gewoon dat gemeentes ook in hun bouwplannen gewoon meer openbaar groen moeten gaan maken?
Ja.
Als we dan met z'n allen vinden dat dat heel belangrijk is, en volgens mij is dat echt wel zo, ook als je naar het kiesgedrag van mensen kijkt, is dat wel zo. Dan kunnen we misschien best zeggen van, nou, hè, die bouwkavels overal mogen best 10% kleiner,
want
anders wordt dat toch alweer zo op. En dan zorgen we dat de openbare ruimte allemaal iets ruimtelijker opgezet wordt. Iets meer groen erin, groenstroken. En ik liep laatst door een wijk, dat was van de woningbouw. Maar die hadden op alle gevels hadden ze nu vogelkasten. En op de zijgevels hadden ze vleermuiskasten. En ik denk van ja, nou hè, kijk, dat is hartstikke goed.
Ja.
Want dan kan je ineens op wijkniveau, dit was dan van de woningbouw, maar dat zou je als gemeente natuurlijk ook in de nieuwbouwwijk kunnen, zou je natuurlijk veel meer kunnen nadenken over dat soort dingen. Dat je zegt van, nou, bouwer, dat is hartstikke leuk, maar je gaat in ieder geval minimaal zoveel vierkante meter groen en gras en perk. En uiteindelijk betalen we met z'n allen een soort servicekosten aan de gemeente in de vorm van je gemeentelijke belastingen, zodat het onderhouden kan worden. Maak daar een plan op. En nog één onderwerp. We wijden een beetje uit. Excuus daarvoor.
Het is ook leuk, hè?
Wat mij altijd verbaasd heeft, Sander, als je nou in een flat woont, in een vereniging van eigenaren, dan betaal je met z'n allen servicekosten.
Ja.
Want je woont met z'n allen in hetzelfde gebouw en je zegt met z'n allen, we gaan dit gezamenlijk onderhouden.
Zeker. Hè,
want dan kunnen we dat netjes doen.
Leuke vergadering ook altijd.
Ja, leuk, enig. Ja, heel gezellig. Ja. Nou, op gemeenteniveau hebben we gewoon een ruimtelijke inrichting met z'n allen. We hebben stoepen, we hebben bomen, we hebben perkjes. Waarom is er niet een meerjaren onderhoudsplan, die al die VVE's hebben, verplicht zelfs tegenwoordig, een meerjaren onderhoudsplan voor de openbare ruimte? Ik moet de eerste gemeente nog tegenkomen die dat heeft. Dat je gewoon zegt van, nou, we gaan dit jaar bankjes plaatsen. Die bankjes doen we netjes in één stijl, dat het een mooie uniforme uitstraling heeft. Dat heeft een levensduur van 40 jaar, ik zeg maar wat, 30 jaar. Dus we schrijven dat af in 30 jaar. Dus we zetten nu al in de begroting, over 30 jaar gaan we alle bankjes vervangen.
Ja.
Lantaarnpalen, bestratingen, noem maar op. Ja. Je kan het allemaal afschrijven.
Het is nu altijd, oh jee.
Ja, oh nee, oh, daar hebben we geen budget voor. Ja, nou,
wat zijn het er ook veel, hè, die bankjes.
Ja, nou, ja, precies. Jeetje. Ja, of prullenbakjes, of weet ik het wat.
Ja. Het gaat ad hoc.
Ad hoc, ja. Wonderlijk.
Ja, ik hoorde gisteren iemand zeggen, over de woningmarkt. We zijn de grip een beetje kwijt.
Ja, precies.
Nou ja, misschien is dat hier ook. Nou, het is ook sowieso, hè. Want als je dan toch met z'n allen eigenlijk... we wonen allemaal in een gemeente. Dus we zijn onderdeel van die gemeente.
Mm-hmm.
We zijn dus eigenlijk onderdeel van die vereniging van eigenaren.
Ja.
In die gemeente.
Precies.
Dus waarom is daar niet een hele grote VVE-vergadering?
Volgens mij mag je bij de raad, de raadsvergadering, mag je in het publiek gaan zitten.
Ja.
Je moet niks zeggen.
Nee.
Maar je mag er wel roepen. Zitten.
Ja, precies. Even opstaan. Nee, maar dat is op zich wel heel erg interessant. Want ik denk dat je dan ook, toevallig doen ze dat hier af en toe wel in Rotterdam. Dan krijg je inspraakavonden.
Oh ja.
In gewoon... ontwikkelingen in de openbare ruimte.
Ja.
En dan als je dan in de wijk woont of tegen de wijk aan, of je bent gebruiker van een bepaalde straat, of dan mag je meepraten over wat ze ermee van plan zijn. Dat is wel heel leuk, hoor. Want dan zie je ook gewoon hoe er nagedacht wordt en wat de afwegingen zijn. En dan snap je ook veel beter waarom iets tot stand komt op een bepaalde manier.
Ja.
Dus dat is wel heel leuk, ja. En wat mij trouwens net nog te binnen schoot, wij hebben het ooit gehad, want we hadden het net over groen, hè, en over eisen op voor die aannemers, of nee, niet aannemers, projectontwikkelaars worden opgelegd. We hadden het ooit ook over de plaatjes bij nieuwbouwprojecten.
Ja.
Dat zijn natuurlijk altijd mooi. En iedereen denkt dan altijd, nou, dat plaatje, daar wil ik in wonen.
Ja.
En in de praktijk ziet het er altijd net anders uit.
Klopt, ja.
En dan is het niet zozeer het pand dat er anders uitziet, maar dan is het vaak wel de omgeving die anders
Die boom van 80 jaar oud die op het plaatje stond.
Want die plaatjes, die zijn altijd helemaal doordrenkt van de varens en het gras en de bomen en de struiken. Klimplanten met bloemen. Het is allemaal heel idyllisch. Dus er schijnt ook altijd een zonnetje. Maar het grappige is dat wij dus allemaal met massa's tegelijk denken van, nou, dat is mooi, zeg, moet je kijken, al dat groen ook erbij en zo.
Ja.
En als het dan gerealiseerd is, dan is het er niet.
Nee.
En dan zeggen we er ook niks van. Dan zeggen we niet, jee, waar is mijn groen gebleven?
Waar is mijn groen gebleven, ja.
Nee.
Ja.
Dus het staat wel op plaatje.
Ja, en de aannemer zegt van, oh ja, nee, maar inderdaad, ik heb er toch een boom geplant. En dan is dat inderdaad zo'n twijgje van 4 centimeter.
Ja, snap ik. Moet op een gegeven moment ook wel iets geplant worden. Maar ik denk dat is een beetje terugkomt op die stelpot. Maar we vallen dus allemaal op dat groene plaatje.
Ja.
Dus we kunnen wel met z'n allen zeggen van, ja, dat groen, dat vinden we allemaal niet interessant. Maar we vinden het wel interessant, want we willen allemaal dat groen. Want daarom is dat plaatje zo mooi.
Ja.
En dan vervolgens, als het er niet is, dan doen we niks.
Nee, precies. Als je je nieuwbouwproject gaat presenteren met een stukje snelwegasfalt eromheen, ziet het er een stuk minder sexy
alles
uit.
Alles helemaal getegeld, geen enkel stukje groen. Ja, loopt dat toch minder goed, denk ik.
Ja, ja. Precies. Ja. Het is toch een beetje de kortzichtigheid van onze samenleving eigenlijk. Hè? Dat je heel erg dat plaatje, dat je dat gelooft. Hè? En niet echt verder denkt. Hetzelfde geldt ook voor die gemeentes met een meerjaren onderhoudsplan die er dus niet is. Uiteindelijk hebben we het over regeerperiodes van 4 jaar. Een plan maken van 30 jaar is natuurlijk weinig sexy. Dat is natuurlijk niet...
Nee, dat is zo ver weg.
Ga je politiek niet winnen, zeg.
Nee.
Het moet vooral de bühne op en ik ga het morgen voor je oplossen.
100.000 woningen erbij.
Hoppa. Ja, precies. 100.000 woningen. Dat gaan we regelen. Ja, ja. Gas erop.
De schouders erop.
Schouder aan schouder. Ja, oh, vreselijk. Ja, nee, en het is... En de grap is dat... Ja, wij vinden het heel ongeloofwaardig. En volgens mij met ons heel veel mensen...
Ja.
En toch verkoopt het weer. Toch haalt het de krantenkoppen. Toch is er geen redacteur die daar een kritische... Behalve deze podcast. Die daar een kritische noot onder zet.
Ja,
van, is dat nou wel zo realistisch?
Ja, precies. U luistert naar De Luis in de Pels.
Ja,
nee, maar inderdaad. Het wordt weer geslikt als... gegeten als zoete koek.
Ja.
Ja, en dat is zonde. Want uiteindelijk is het... Je mag natuurlijk moeten we met z'n allen wel het geloof hebben dat het kan. Want als we dat geloof al niet hebben, dan gaat het sowieso niet gebeuren.
Nee.
Maar gewoon een beetje kritisch, positief opbouwend kritisch. Dat mag toch ook wel.
Vind ik ook. Ja. Vind ik ook. Amen.
Ja, precies. And on that bombshell.
Ja, precies.
Nee, maar dat lijkt me een mooi eind van deze podcast. We hebben het gehad over materialen. We hebben het gehad over paspoort.
Ja.
We hebben het gehad over klimaatadaptief bouwen en wat dat inhoudt. En dat niet is dat we allemaal op een woonboot wonen over een tijdje. Ja. Volgens mij een interessant onderwerp waar veel mensen toch wel iets van vinden.
Ja.
Waar we niet dagelijks mee bezig zijn, maar waarvan het wel echt de moeite waard is om er even een episode aan te wijden.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En als u een mening heeft en je wil eens een keer wat van je laten horen, vinden we heel erg leuk.
Ja, misschien ook leuk om als je een uniek voorbeeld hebt of zo van een woning die volledig voldoet aan, laten we zeggen... klimaatadaptatie en energiezuinigheid, dan komen wij graag een keer langs om een aflevering op te nemen bij u.
En als je een heel spannend verhaal hebt over hoe jij wel nagedacht hebt over de rockwool die in jouw dak is gegaan, willen we dat ook graag.
Kan ook, ja, precies. Precies. Dus kom vooral in contact en dan gaan wij het hierbij laten voor deze aflevering. Dan zien wij jullie de volgende keer weer.
Ja, helemaal goed. Tot de volgende.